De tekstwoorden voor deze avontuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het derde hoofdstuk, het achtste vers. Openbaringen 3 vers 8, het verband daarin samenvattend. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Overdenken wij met elkander de brief aan de gemeente van Philadelphia. En let in de eerste plaats op een deur uit Gods welbehagen. In de tweede plaats op de deur in Jezus' verzoening. In de derde plaats op een deur tot de harten van zondaren. En in de vierde plaats op de deur naar het nieuwe Jeruzalem. De deur uit Gods welbehagen. In Jezus' verzoening tot de harten van zondaren naar het nieuw Jeruzalem. Geliefden, in deze brief wordt het ons weer duidelijk dat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Bij alle aspecten of gezichten die ons gegeven worden in de brieven, op de openbaring der kerk van Christus, bemerken wij zowel het verval als ook de kracht en de bloei die gevonden wordt onder de gunst en genade des Heren. Merken wij zowel op de verachtering van zondaren in de genade, als de volharding in het blijven bij het eeuwig evangelie. Zo vinden wij dan ook in deze brieven bestraffing, vermaning en vertroosting en bemoediging en versterking. Het wordt ons alles voorgehouden, alle gemeenten tot de jongste dag, om ons te leren wat is zijn werking hooggeducht. Het zij hij het mens dan met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. En daarin maakt ook deze gemeente weer een wonderbaarlijke indruk als wij dat zo lezen. Want zij behoort met de gemeente van Smyrna, behoort zij tot die twee gemeenten waar de Heere niet bestraft of vermaant. Waar hij niets noemt aangaande één enkele afwijking in het leven of in de leer der gemeente, maar waarin hij alleen troostrijk spreekt en bemoedigt. In de kring van gemeente lag Philadelphia een 10 mijlen zuidoostelijk van de gemeente van Sardis. Het was ook een zeer schone plaats met een tamelijk uitgebreide bevolking. Ze was niet zo oud als andere steden uit deze zeven gemeenten ons bekend, maar toch dateerde zij ook al van voor 200 jaren voor Christus dat zij werd gesticht. Door de loop der eeuw, omdat ze op een zeer vulkanische bodem was gebouwd, door de loop der eeuw is zij vele malen getroffen door aardbevingen en rampen. Maar toch telkens weer komt zij weer tevoorschijn en wordt herbouwd. En in de 14e eeuw pas hebben de Turken over haar de overhand gekregen. Hoewel uit sommige bronnen al zijn ze niet zo nieuw, maar wel een 30 jaar oud, daar werd in sommige bronnen nog vermeld dat Philadelphia nog bestaat onder een andere naam. Een naam die ons niet bekend is, maar Uit de Bijbel tenminste, wel uit de ongewijde geschiedenis, want er bestaat nog het gerucht. Allah Sheer, meen ik dat het heet. Maar tussen de ruïnes van het oude Philadelphia schijnt tot voor enkele tientallen jaren dan nog een gemeente van christenen geweest te zijn. Die door Gods wonderbaarlijk handelen en zijn bewarende hand ook de storm van Mohammed en zijn volgelingen schijnt te hebben overleefd. Zodat zij daar staat als een opgericht teken van de eeuwige waarachtigheid van het woord Gods. Ik zal ook u bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Wat daar op het ogenblik nog van over of te vinden is, weet ik niet. Maar wie weet dat de Heer ook daar op dit ogenblik zijn gemeente nog heeft, die hij uitverkoren heeft ten eeuwige leven. De naam Philadelphia betekent broederliefde. En met recht, hoewel de stad daarom die naam niet droeg, maar naar de naam van haar stichter zo genoemd is geworden, Philadelphius. Nochtans komt ook in haar midden uit. Ai, zie hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. De gemeente in het geheel van de andere gemeenten, van de zeven gemeenten dus, behoorde wel tot de kleinste en de minst aanzienlijke. In haar was geen toeloop zozeer van buitenaf die haar hadden vergroot. Nee. Zij verkeerde daar in het midden van de bewoners van die stad als een onbetekenende rest. Als mensen waar niet zoveel notitie van genomen wordt, hoewel ook de martelaars van Philadelphia in de kerkgeschiedenis uit later tijd bekend zijn. Toch de plaats en stand die zij innamen was zeer gering. In haar was nooit gekomen dat groot en hoog kerkelijke begrip. Van haar gold eigenlijk, het is des vaders welbehagen u klein kuddeke het koninkrijk te geven. In de jaren dat zij bestond, door wie dan ook. Door God in de eerste plaats is deze gemeente gesticht, maar wie de Heere daar middelen toe gebruikt heeft, weten wij niet. Al zijn er ook in de ongewijde geschiedenis heenwijzingen naar Petrus enzovoort, maar zeer onbetrouwbaar. In die tientallen jaren van haar bestaan dat deze brief nu tot haar komt, is er wat het zichtbare betreft niet zoveel bijzonders gebeurd. Nee, het was niet van een kleine gemeente geworden een grote gemeente. De kerk behoefde nog niet afgebroken te worden om een grotere neer te zetten. Was niet nodig nog. Ze had veel te verduren, niet zozeer van de heidenen, maar van de beschimpingen van de Joden, die daar in menigte gevonden werden. Die belachten en bespotten die kleine, verachte secte. Zo werden zij eens deels ongemoeid gelaten, maar ook anderzijds was er niet die bloei, zou je zeggen, naar buiten, in het zichtbaar, in de toebrenging van velen, die bloei werd zo niet gezien. Daar is wel een bloei, maar dat is de bloei die naar het welbehagen Gods gevonden wordt, in de harten van deze gemeenteleden. En ja, Er is ook genade voor nodig om dat te mogen leren zien. Want het is de mens eigen om waar die nou het meest op zou dienen te letten, om daar het minst aan te denken. En wat eigenlijk het minste is, daar let hij het meest op. Gods woord leert ons dat de Heere zegt, het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, gij klein kudde. Maar toch, ik weet nog goed uit vroeger tijd, dat ik eens met een man sprak, die sprak ook zo hier en daar een woord, en dat hij ergens in huis zat te bevestigen, dat hij een week daarvoor, of twee weken daarvoor, was die zo kennelijk bepaald, dat de Heere hem nou geroepen en afgezonderd had, om hier en daar voor die verstrooide schapen, die kleine aantallen van mensen, om daar nou het woord te bedienen. Had hij expresselijk eigenlijk gehad van de Heere, dat dat nou zijn leven was en zijn taak. Maar in de kortst mogelijke tijd kwam er een kleine wijziging in de situatie. En toen weet ik dat die man die daar dan de leiding had, die liet me dat briefje zien, daar werden alle beurten ingetrokken. Zonder meer. Waarom? Ja, er was ergens een klein gaatje gekomen om een klein beetje groter op te doen en hoger op. En toen was het gelijk, die liefde, die speciale roeping, was gelijk uit. Dat zie je wel eens, en dan mag je daar zeggen, ja, dat is verschrikkelijk. Ja, maar ik wil ermee zeggen, zo is Adam, zo zijn wij. Zo zijn wij echt. Ik kan me nog herinneren dat ik als jongeling, ik was nog niet getrouwd, maar ik sprak hier en daar een woord. En als ik dan in zo'n dorpje kwam en ik zag zo'n dorpskerk staan met de toren en een groot schip. Dat ik wel eens zo'n meelijden kreeg met mijn eigen, dat ik zeg, heren, kan dat nou nooit? Zou dat nou nooit kunnen? Is er nou geen plaats voor de verkondiging van uw woord? U hebt toch daarin mij gezonden. Ik heb toch niet uit aardigheid. Waarom zit ik dan zo en zo? Zo ligt het in het menselijk hart om te zoeken en te tasten naar het grote. En daar hoeven we echt niet zo vreemd over te doen in de zin, ja, maar dat zal mij niet overkomen, want de praktijk bewijst het. Een oud-oom van me die nam een beroep aan, jaren geleden, naar een gereformeerde gemeente toen nog, met 11 lidmaten. Met 11 beleidende lidmaten. Dan zeg je wel eens ja. Nou ja, wie haalt er nou zoiets in zijn hoofd? Wie haalt er zoiets nou in zijn hoofd om dat te doen? Maar hij was ook met zijn broer de enige die daar kwamen, want er werd geen eens reisgeld betaald voor de sprekers die kwamen. Reisgeld was er meestal nog geen eens bij. En als hij dan komt, zo, dan zeg je wel eens, ja, dat is echt Gods werk om daar een mens voor in te winnen en hem daarmee te verenigen, want anders dan zeg je, ja, hoor eens maar, daar begin ik nooit aan zoiets. Nooit. Ach ja. Het klinkt raar, ik hou niet van dat overgeestelijke, van een waarheid, zus en zo, maar dat vleeselijke gedoe, daar kun je ook van griezelen hoor. Als je dan merkt hoe het eraan toe gaat. Dat alles met bijbedoelingen geschiet. Zelfs de prediking aangepast wordt. Aan de behoefte of naar de smaak van de mens. Dat vind ik een walgelijke vertoning. Maar goed, we hadden het over die gemeente in Philadelphia. Die was klein. Van weinig kracht, er waren weinig impulsen die ervan uitgingen in die zin. Wat het kerkelijke betreft, het was een gemeente. Zeker wel. Er waren ook de ambten. Ze hadden zelfs een engel der gemeente, een voorganger die hun het woord Gods mocht prediken. Dat wel. Maar in vergelijking met de andere gemeente had Philadelphia geen, had ze geen grote indruk in haar omgeving. Ja, en dat is nou juist het wonderbare. Als je dit nou zo allemaal gaat lezen en overdenken, dan zeg je, wat een eeuwig wonder. Dat de Heere nou ook daarin, het gaat niet dat de Heere het daarom doet, maar dat je toch uit alles tegenkomt dat God behagen heeft om het mindere te sterken en het grote te vernederen. Hebben die mensen nooit erom gebeden? Vast wel. Die mensen hebben menigmaal gevraagd in het gebed of dat de Heer nog eens toe zou willen brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Want dat is ook een eigenschap van het leven Gods, dat zijn koninkrijk komen. Maar als je aan die mensen gevraagd zou hebben, en helpt het nog wat, dan zouden ze misschien verlegen gekeken hebben. Want je komt in de samenkomsten nou niet direct zo zien dat het zo storm liep. Ja, zo was eigenlijk de gemeente van Philadelphia verkerende onder die andere gemeente. Maar ze krijgen een ontzaggelijk, wonderlijk en troostrijke brief. Johannes, tussen de kandelaren komt de stem tot hem en schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, de heilige. Hier noemt de Zoon van God, noemt zulke grote zaken. Je zou haast zeggen, bij de andere gemeente noemt hij dingen om ze eraan te herinneren. Denk eraan, ik leef en ik ken je wegen. Ik proef jullie nieren en harten. En dan meestal volgt daarop het bewijs dat de Heere wel wist wat er te koop was in die gemeente. Je zou zeggen, deze gemeente waar ons straks zulke uitnemende dingen van worden vermeld, is dat wel troostrijk? Had er misschien niet beter kunnen staan, ik dit zegt de genadige, de eeuwig barmhartige. Want de heiligheid van God, namelijk dat hij in zijn goddelijk wezen en de persoon van God niet alleen naar zijn middelaarsbediening, maar ook als de waarachtige God de heilige is. Dat hij rein van ogen is. Dat hij ons ziet als hij door zijn heiligheid de zondaar ziet als gans melaatse vervuilde zondaren, waar een gestage stank uit opstijgt in zijn neusgaat. Immers, wij beleiden toch in tegendeel, maar wij maken de schuld ook dagelijks groter. Is het dan wel een troost dat God zich openbaart aan een gemeente waar zijn genade zo verheerlijkt wordt, om zich aan te dienen daar, dit zegt de heilige. Dat is een troost. Dat is een troost voor die het mogen verstaan, anders niet. Laat ik het nou eens heel gewoon zeggen. Als je nou niet in de Zonen Gods gelooft en je bent niet in hem gevonden, dan lopen de rillingen over je rug wanneer God zich als de heilige openbaart. Ik zeg niet dat er anders nooit geen rilling over je rug loopt. Versta me goed. Dat zeg ik niet. Want dan lees je een ganse woord door dat er altijd geweest is. Die zwart geheren met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Dat wel. Maar ik doel nou op die slaafse, ineenkrimpende angst van het harte des zondaars wanneer hij denkt aan de Heilige. Aan hem die toch genadig is, de Heer Jezus, hij die zich hier noemt de Heilige. Laat het ons maar niet ontveinzen. Want het is wat ik u noem is niet iets uit een boekje, maar dat is de praktijk van het leven. Zo is het met ons. Als God komt en spreekt in het rijk der natuur, dat is maar een heel eenvoudig iets. En de hemel kust de aarde. En zijn bliksemen verlichten het zwerk. Dan kan de mens wel een grote mond hebben. Zeker wel. Maar het moet maar eens doorgaan. En de een na de andere moet steeds dichterbij in de grond slaan. En er komt het bewustzijn. God is het. Die het weerlicht der donderen uitzendt. En die zijn bliksemschichten over de aarde heen bestuurt. Of dat wij dan nog zo dapper zijn. Nee. Want dan komt er iets in de ziel. Zou het nu zijn? Want zijn zwartheid, zijn ongelijkvormigheid, zijn zonde, alles begint gestalte aan te nemen voor hem. De Heilige, als die mij eens aanziet. Ja. Toch. Dat kan nou alleen maar in troost aangehoord worden, als we een oog krijgen op de genade, op zijn borgtochtelijke bediening. Dat niet alleen Christus, maar God, daar in zijn heiligheid heeft geopenbaard. Dat de Vader heeft gestraft. En dat de Zoon ook in zijn heiligheid niet heeft gerust. Of de laatste smet en rimpel moest van die erfenis zijn weggedaan. Dan kun je er iets van niet begrijpen. Maar bewonder. Dit zegt de Heilige, die daarin zo heilig is, dat hij mijn zonde en ongerechtigheid heeft verdeeld. Dat hij mijn doemschuld en mijn melaatsheid in zich heeft opgenomen. Dat hij zo heilig was, dat hij tegen die melaatse man, en liegelijk die hem aanroert, die zal onrein zijn, zegt Gods weg. Dat hij zijn hand op hem legt en zegt, ik wil, word gereinigd, dat hij zo heilig is. En als die gemeenschap, hoe met eerbied gesproken, als die man niet beter had geweest, dan had de Heer Jezus verloren geweest. Dat kon niet. Maar ik wil maar zeggen, het gaat over de overname. Als hij die melaatse man aanneemt als de heilige, dan moet hij zo heilig zijn dat hij al de onreinheid en de onheiligheid van die man op zich laat. En die man Gods heiligheid aanrekent. Anders kan het niet. Kijk, hij heeft zelf geen zonde gedaan. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Vergeet niet, Christus was de heilige. Maar dat hij nou een heiligheid ook heeft, daarin een toorn en een verachting voor de zonde, de borg en middelaar. Een absolute tegenzin en een walging van alle zonden. De borg. Dat hij nu naar het welbehagen Gods niet alleen kon en wilde straffen met de eeuwige dood, maar dat hij zo heilig was in liefde, dat hij wilde straffen in zichzelf, dat hij al die zonden op zich neemt, niet om ze te kussen en om ze uit te leven of in te leven, maar om ze weg te dragen aan het hout. Dat is heilig. Dat is de heiligheid van de bond. De mens kan wel eens over Christus zeggen, de Christus heeft laag gebogen. Zeer diep gebogen. Hij is als plaatsbekleder vervloekt. Als plaatsbekleder, als de tweede Adam. Maar vergeet nooit, hij was de heilige, de nozele, de afgescheidene van de zonde. In zijn mond is geen bedrog gevonden. Dan moet je eens aandenken. Hoe groot is dan zijn heiligheid geweest in liefde? In liefde. Dat hij als het ware die hoop vuile zonde, die hij niet kan verdragen, die hij niet goed kan keuren, die de Vader ook moet vervloeken, dat hij die zonde te lijf gaat, ze op zich neemt. Waarlijk, zegt de profeet, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou is de koning zo heilig, dat hij, met eerbied gesproken, geen onheilige in het koninkrijk des vaders binnen laat treden. Geen. Nog een hoekeraar, nog een hoereerder, nog een doodslager, een dief, een kwaadspreker. Noem allemaal op, van de kleinste in ons hoofd tot de grootste zonde. Er komt er geen één van in het koninkrijk der hemelen. Geen één. In het koninkrijk Gods komen alleen maar geheiligde, reine, zonder vlek en zonder rimpel. Dan moet je niet zeggen, ja, maar Ben, zijn wij dan zo? En dan kan het niet meer. Nee, het kan ook niet meer. U moogt gerust concluderen uit uw dadelijke zonde en uit de erfschuld. Daar moogt u gerust uit concluderen, het kan niet meer. Dat is geen vraag, dat is een feit. Het kan niet meer. Of die Allerheiligste moet het niet kunnen gedogen. En dat hij mijn onheil en onheiligheid wegdraagt voor eeuwig weg, zodat er ook niets meer van te vinden is. En dat God kan zeggen, geroepen, heilige broeders, bij monden van zijn dienstknechten. Dan kan het wel. Daarom is het een troost. Hè? Dit zegt de heilige. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, ja, maar ook weggedragen heeft. Die de werken des duivels en onze boze natuur, onze zonde, heeft gehaat, zoals wij ze nog nooit gehaat hebben. Moest indenken, wij nog nooit. Een zondaar krijgt nog verachtelijkheid, verachting voor de zonde. Zeker wel, dat doet de Heer. Maar met dat al blijven wij zondaren. Dus het is de verachting van een zondaar voor de zonde. Maar zijn naam drukt al uit, hij is een zondaar. Maar dan moet je eens indenken dat de heilige die geen zonde gedaan heeft. Wat moet die toch een verachting en een diepe tegenzin gehad hebben in de ongerechtigheid. Om je eigen ervoor te laten doden en ombrengen. Om die ongerechtigheden weg te nemen. dan moet de liefde toch groot zijn. Kijk, langs die manier, langs die weg, mag de gemeente van Philadelphia in troost horen, dit zegt de Heilige. De Heilige, die al uw krankheden vergeeft, die u zo lief heeft, dat hij al uw zonden verteerd heeft in een offer dat gans verteerd wordt. En zijn liefde ook verder zo bevestigt dat hij niet zal rusten, of hij zult verlost ook van alle smart en alle zonde eeuwig voor zijn aangezicht in zijn tempel verkeren van het nieuwe Jeruzalem. Zo heilig is hij. Dan mag het voor de gemeente troostrijk zijn dat de Heilige een heilige is in eeuwige liefde en ontferming. Dat hij daar in heiligheid betoont, in het volkomenlijk wegnemen van de schuld en de straf, en ook van de smet der zonde. Zodat straks de hemel niet bevolkt wordt door onrechtvaardigen, door leugenaars, maar door geroepen en gekochte heiligen, en die met vrouwen, zegt de Openbaringen, niet bevlekt zijn. Dat is grote. Dat is nou die grote heiligheid die God hier op deze plaats, Christus, hier tot troost aan die gemeente laat horen. De heilige, de waaraf. Dat wil je niet alleen zeggen de waarheid, maar de wezenlijkheid. Het wezenlijke, het zijnde. Het wil hier eigenlijk zeggen waarheid ook, maar de waarachtige, die werkelijk is. Die is, die leeft. Die in alle opzichten, naar alle zijden, de eeuwige Zoon des Aders is, God uit God. Geen hersenschim. Geen schijnrots. Maar een eeuwige rots der behoudenis, vast en onbewogen. Op wie de arme kerk gezet wordt, leidt mijn voeten op een rotssteen die voor mij te hoog is. Een waarachtige, de waarachtige is dat. Te midden van al het onwezenlijke, te midden van al het bewegelijke, ook in de kleine gemeente, troost de Heere door als het ware te zeggen: alles waar je naar kijkt, laat je los. Bij mij is het niet. Je kan vervuld zijn met dit en met dat. Een jaar of 10 jaar. Het vergaat. Alles gaat er niet. De gedaante der wereld gaat voorbij. De gedaante van onze stad verandert. Van het dorp. Van de gezinnen. Van alles. Er is niets wezenlijks eigenlijk in. Iets wat je zegt. Maar gij eeuwig wezen, hebt geen verandering te vrezen, gij die de eeuwen telt als uren. Zult alle eeuwigheid verduren. Nou, zegt Christus, dat ben ik. Ik ben wezenlijk in mijn heiligheid en waarachtigheid. Waar hij zijn ellendige als heilige daarstelt, is hij waarachtig hun heiligheid. En dan mag heel de wereld zeggen, wat zijn dat voor lui? En het is niet te hopen dat ze als kwaaddoeners lijden hier op aarde, want dat is slecht passie. Moeten we duur bezuren. Als wij elkaar een stok in de hand geven door ons ellendige nare leven, dat is niet de wens. Maar nu bedoel ik uit de vijandschap van de wereld of van de godsdienst. Dat ze zeggen, ja, maar hoe kun je nou toch zoiets zeggen? Een mens is toch dit en een mens is dat. Dan zeg op alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. En alle tong die tegen u opstaat, ze zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. Hun gerechtigheid is uit mij, de waarachtige, de wezenlijke. Dat is een troost voor een onheilige in zichzelf. Dat God in Christus, ja Christus zelf, maar God ook in Christus, zo waarachtig is dat het geen schijnheiligheid is die het deel des zondaars is, maar een waarachtige heiligheid, waar nog duivel, nog wereld, nog zonde iets op aan zou kunnen merken, nog de wet, niemand. Zo zullen ze in de waarachtigheid van zijn heil delen en hierdoor het geloof in wandelen, door het geloof. Kijk, nou is het maar net, waar kijkt de zondaar nou naar, hè? Laat maar eerlijk zijn. Onze stand wordt bepaald door de verhouding die de zondaar in mag nemen ten aanzien van hem die in de hemel zit. Je kunt er lang of kort over praten, maar het is zo. En als het oog des geloofs verduisterd is, en als die ziet op zichzelf en op alles en nog wat, je kan het zo niet opnoemen. Nou, wat heeft hij van de waarachtigheid van zijn heiligheid en van de waarachtigheid van zijn persoon? Dat hij nou zijn zonde geworden is en hij zijn gerechtigheid heeft geërfd. Want dan kijkt hij niet recht. Alleen waar er recht staren mag zijn op de borg, daar is dat troostrijk. Daar buigt de arme zondaar het hoofd en zegt, zal eeuwig waar wezen, Heere. Niet omdat ik me zo heilig voel, niet omdat ik me zo waarachtig voel, niet omdat ik zo'n dappere man ben, maar omdat ik de toevlucht mag vinden onder uw vleugelen. Dan vernacht hij in de schaduw des Almachtigen en is in de schuilplaats des Allerhoogste gezeten. Dan is er een arme zondaar en toch zo dichtbij die eeuwig heilige en waarachtige God en Christus. Anders kan het niet. Anders moeten we niet denken dat het meevalt. Anders moeten we niet denken dat we het in onze godsdienst zo kunnen versieren dat we tenslotte op een punt komen. Ja, ik ben niet bang meer hoor. Oh nee, scheid er maar mee uit. Want als er één foutje aan de lucht komt, dan weten we geen raad van angst meer. Geen raad van angst. Maar als dat er ook is, als dat er ook is, dan denk ik dat het oude vrouwtje was net een klein vogeltje. Van de benauwdheid en de smart. Dat was jaren geleden in de oorlog, toen hadden ze nog niet allemaal van die middelen om je even te verdoven. Hè, de oude stakker Krom, die zat als een hoepeltje in een hoek van haar bed. Om een klein beetje lucht nog binnen te krijgen, een heel klein beetje, en dat kreeg ze niet. Je mocht het niet aanraken. En toen ze beiden kwamen, de oude dominee en een oudeling. Ja, de man kreeg bloed voor zat, hij wou het mensen een klein beetje recht trekken. Uit dat hoekje van dat ledikant om ze, of dat bedsteetje om ze toch een klein beetje makkelijk, maar dat kon ze al niet hebben. En terwijl die verslagen ernaar stond te kijken, toen kwam er opeens een bevend stemmetje. Bevend, niet van angst, maar van de smatten. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Dan zal ik juichend stemmen snaren. De roem van zijn goedheid baren die na kortstondig ongeluk me eindeloos verheugd. Toen konden ze weggaan. Een paar uur daarna was gelukkig de adem eruit. Begrijp je? Dan kan het wel, maar ook dan alleen. Waar die lieve geest het oog des geloofs richt op die enige. Maar anders, dan zei ik wel eens, dan hoeft er niet veel te gebeuren, jongens. Heus niet veel te gebeuren. Dan graven we gat in de grond om in weg te kruipen. Als werkelijk de fundamenten gaan bewegen, dan weten we geen raad. Daarom laten we dit nooit zien als een vrucht van onze godsdienst om zo te mogen zijn dat we troost kunnen scheppen uit zijn heiligheid en waarachtigheid. Want dan komt het een keer uit dat er niks van klopt. Maar laten we het alleen mogen zien. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zal vrezen. Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. De sleutel Davids. Daar kun je van lezen in Jesaja 22. Daar hebben we wel eens bij stilgestaan, meen ik, van die Sebna, die schrijver of die hofmeester, die droeg de sleutel van de burcht van het schathuis. Dat waren niet zulke sleutels, het waren zulke sleutels, daar liepen ze mee op de nek. Een grote houten sleutel. Of waar hij dan ook van gemaakt had. Dat was vaak een grote sleutel. En die sleutel die gaf toegang tot de vertrekken waar de schatten verborgen waren. Tot de koninklijke burger, het paleis, tot de binnenkamer. Daar heeft hij de poort mee opengedaan voor de gezanten van Babel. Om al de schatten te laten zien van Hizkia. Was hij de man om de sleutel op. Dat was een speciale, belangrijke functie. Want als die niet toestond dat je bij de koning kwam, of tot het schathuis kwam, dan kon je er ook nooit in ook. Of je moest de sleuteldrager uit de weg zien te ruimen, maar dan was hij nog niet binnen. Maar als hij opende, dan kwam hij er ook in ook. Dan zou je dan nog zoveel bedenkingen hebben en dan was hij nog zo arm of wat ook. Maar als hij zegt, nou ja, vooruit, kom in, zou je dat laten zien. Dat is het natuurlijke beeld. En hij deed dan zijn grote sleutel in de sloten van toen. Dan gingen de deuren voor je open. Toen zei de Heere vroeger bij Jesaja 22, dan zegt hij, die Sebna, die zal ik als een bal wegrollen. Die werd eruit gedaan. Hij was bezig, net was Sebna bezig om in de omgeving van Jeruzalem een graf uit te zoeken waar die begraven zou worden. Maar God zegt, je zal er niet komen. Want het was een verraad, het was nog geen eens een Israëliet ook, maar het was er iemand die zijn eigen zelf ingedrongen had. En het koninklijk huis probeerde te beïnvloeden om heil te zoeken. Maar niet bij de Heeren, maar bij anderen. Waarschijnlijk was hij van een partij van de Egyptenaren, of zoiets. Maar de Heere die zegt, je zal niet in de graf komen, want je zal als een bal in een vreemd land gerold worden, en al daar zal die sterven. Dan krijg je een belofte voor Eliakim. Doch ik zal die Eliakim verwekken, en die zal ik de sleutel geven. En aan hem zullen de vaten gehangen worden van zijn vaders huis, de kleine en de grote. Ik meen dat we er wel eens bij stilgestaan hebben. Ik noem het alleen ter verduidelijking van dit beeld. Die de sleutel Davids heeft. En daar heb ik bij stilgestaan. Omdat dat zag ik toen een moment wel helder liggen. Het kwam me iets voor de aandacht weer. Nou lees je zo opmerkelijk. Het is zo prachtig. Die Eliakim was een vader in Israël. En zijn kinderen die komen ook tot eer. En de neven en de nichten misschien ook nog wel. Want hij krijgt die plaats van de Heer. Die hoge plaats. Maar, dan opeens aan het eind zou je zeggen, dat moest er nou niet bij zijn. Dan lees je opeens dat het zal geschieden, dat die nagel, die zal eruit getrokken worden. En sommigen willen dat op Sebna laten slaan, maar het slaat niet op Sebna hoor. Het slaat echt op Eliakim. die nagel die God eruit slaat, namelijk dat sleutelbewaarder zijn, dat zal ophouden. En al die vaten, de flessen, de grote en de kleine, die zullen op de grond aan gruzels vallen. Gebruikt de Heer weer een beeld, zoals in het oosten een pen in de muur had, en daar hingen ze de potten en pannen aan, de flessen. Zo kreeg die Eliakim de functie van sleutelbewaarder. Maar het zou gebeuren. Plaats is wel raden wat er gebeurd is, want de kinderen die hebben weer misbruik gemaakt van de plaats die de vader innam. En tenslotte is het, dat bewijst de geschiedenis, op niets uitgelopen. Op niets. We zeggen niet dat die Eliakim niet een godvrezende man was, zeker. Misschien van zijn kinderen ook nog wel, maar tenslotte zakten het toch allemaal weg. En dat moest wegzakken. Want Eliakim is niet een beeld, maar een tegenbeeld van die nagel die God inslaat in een vaste plaat. Dat is Christus. En zoals wel die kindertjes en die kleinkinderen en die neven en die achterneven allemaal door middel van die bevoorrechte positie van Eliakim dreigen hebben opgewerkt en allemaal aan die ene nagel hingen, maar tenslotte vielen ze allemaal scherven op de grond. Zo doet God dat om plaats te maken bij het volk en te zeggen, ik heb een andere nagel. En daar worden alle scherven aan opgehangen. Alle vaten van de grote tot de kleinste toe. Dat is die dierbare borg en middelen. Dat was dus een profetie van wat we hier lezen. Die de sleutel Davids heeft. Want Eliakim kon hem niet houden. Zijn kinderen ook niet. Dat kan Christus alleen maar. En hij is zo vast als sleutelbewaarder van de Vader, naar het welbehagen Gods verordineerd, dat je zou haast zeggen, daar hangt nou die hele erfenis van Christus, flessen, potten en pannen, wat je er ook aan ziet, die is daaraan opgehangen en ze zal nimmer verpletterd worden. Omdat hij de waarachtige sleutelbewaarder is, de heilige, de waarachtige. David staat er, ja, dat wil niet zeggen dat die Joden, want dat stond er in het Oude Testament, lees ook bij Isaiah, dan lees je het huis van David. Maar hier wordt bedoeld het geestelijk geslacht, zijn kerk, die de sleutel David zingt. Waar ook David de zaligheid uit ontvangen heeft. Die het ganse volk van de Messias, de poorten der gerechtigheid, ontsluit. Nu, wat groot, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Het is alsof de Heer de hand op die kinderen daar legt, want zijn kinderen, al zijn grote mannen. Hij zegt, ik zal ze wat anders vertellen. Jullie denken bij eigen, wat gebeurt er nou eigenlijk? Er komt nooit eens iemand bij. Wat gebeurt er nou in het midden van het krom en verdraaid geslacht waar we leven, waar we naar de kerk gaan, waar we zingen, waar we bidden en waar de sacramenten bediend worden? Wat gebeurt er nou? Waar blijft nou de vervulling van het woord? Waar Jesaja, waar Salomo sprak, Heren, wil de voet van dat volk hierheen leiden, naar die tempel. En Huntington zegt, Heren, leid de voet van hoeren en tollenaren en zondaren naar deze plaats, opdat ze hier mogen horen de woorden des eeuwige levens. Kan het eens mistroostig zijn? Je zegt, je weet niet waar je beginnen moet. Want er is geen stem en er is geen opmerking. Nu, dan is het troostrijk voor deze kleine gemeente die de sleutel David zegt, hij opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Hij doet het alleen. Waar hij de deur openzet, daar zal de deur zeker open zijn en blijven zolang het hem behaagt. Maar waar hij sluit, daar helpen. Ja, ik zou, maar ik ga misschien te ver, ik zou zeggen, daar helpen duizend Bijbels nog meer aan. En kinderbijbels, en wat je maar op kan. Dan kun je zeggen, het zijn de middelen zeker. En de Heere wil dat ook gebruiken. Maar in de diepste zin geeft de kerk en predikt de kerk uit Gods woord en geeft ze ook het woord. Niet als een tovermiddel in zichzelf, maar omdat het woord is van de heilige en waarachtige en kijkt ze naar hem op. En niet naar vlees en bloed. Want dat loopt spaak. Want wat krijg je dan? Dan krijg je blaadjes, of wat nou gereformeerde gemeente heeft. Ik denk dat ze bij mij eigenlijk, ze kunnen gerust een abonnement op de strijdkreet nemen. Want het komt allemaal hetzelfde neer. Alleen het is een beetje verguld. Maar dan tref je precies dezelfde gangen en paden in aan, weet je wel. Je hebt nou nog tijd. Je kunt nu nog bidden. Je kunt nu nog dit. Je kunt nu nog dat. Zeg, mijn vader pas geleden, die had weer een nieuw licht gehoord. Hij zegt, jongen, dat heb ik nog nooit gehoord, zoiets. Die ene die vertelde, die zat met één been in het werk verbond. Die zei de Heere, eis dat je gelooft en hij bekeert en hij dit en hij dat doet. Hij zegt, maar deze had weer een nieuwe uitvinding gedaan. Die zei, nee mensen, niet eisen. Je mag je bekeren. Je mag tot Jezus komen. Je mag dit en dat. Ik dacht dat dit helemaal voor elkaar had. Wat is toch de verwarring verschrikkelijk groot om moedeloos van te worden? Dat men totaal geen kennis, maar ook geen hoop heeft persoonlijk op de deur van het welbehagen Gods. En dat net alsof dat men krampachtig zijn best moet doen om de mensen toch vooral en dan krijg je. Dan stel je voor dat de mensen zouden denken. Ja, dat er een God van welbehagen is. Die zegt, ik wil en zij zullen. En dan zijn het zulke verwarde geesten, dan zeggen ze in zo'nzelfde preek. Het is zo'n troostrijk stuk, dat stuk van Gods welbehagen. Ze weten geen eens wat het betekent. Ze weten er niks van. Want ze schoppen het, met heel de woorden schoppen ze het omver. Omdat ze niet opkomen uit Gods eeuwig welbehagen in Christus Jezus. Daaruit krijg je die verwarring. Nou, en als je op dat vlak komt, dan zeg ik wel eens, het is bar gewoon. Je kan geen krantje lezen. Van degelijke schrijvers zeggen, ja, wat is dat nou voor een draad die er doorloopt? En ik ben helemaal niet voor een star dogmatisme, hoor. Maar ik bedoel nou werkelijk de wezenlijke zaken van Gods genade en ontferming. Helemaal niet om te zeggen, hoe dogmatisch is het helemaal. Maar dat men gewoon er een slag naar slaat. Kijk, die opent en niemand sluit. En hij sluit er niemand open. Maak er geen zorgeloze mensen. Nee. Nooit niet. Maar dat maakt mensen die waarlijk geloven wat God zegt. Dat wij dood zijn in zonden en misdaden. En die in het verborgen zeggen, Heere, mag ik alstublieft een pijltje afschieten op die man zijn hart. Of, eigenlijk is het nog anders, Heere. Wil mijn gebrekkig woord, als ik per ongeluk eens een keer wat zeg, want doorgaans hebben ze geen eens zoveel behoefte, maar als ik wat zeg, zou u een pijl van uw eeuwige liefde willen schieten op die man. Dan kan het, Heere, dan kan het. Want dan hebt u grotere wonderen gedaan. Dan kan het. Kijk, dat is heel wat anders dan al dat tamtam van een mens. Dat is heel wat anders. Dat zweeft in onze hersenen. Wij zijn de kerk. Wij hebben een taak. En die doen we het liefst met zoveel mogelijk vermaak in deze wereld. Dat moeten wij doen. En anders tel je niet mee. En gelukkig, we zijn ons bewust geworden dat we... En dan krijg je het. Maar het is de vraag of dat we ons bewust zijn geworden dat wij in de goot liggen. En als God zondaren uit de goot haalt om andere zondaren te prediken, dat hij barmhartig en genadig is, groot van goede tierenheid en waarheid, dat is een wonder. Daar gaan ze uit. Daar gaan ze uit, maar niet anders. En ook dat gebruikt de Heer nog, hoor. Ik stem er direct toe. Denk echt niet dat ik daarin zo karig denk. Maar ik protesteer alleen op grond van het woord tegen die valse voorstellingen van de leer der zaligheid. Maar ook onder nog Gods volk verkeert die het ook niet meer weten. Dan kun je zeggen, hoe kan iemand het eronder uithouden? Maar ik ben ervan overtuigd dat God ze onder alle richtingen, die nog min of meer, al is het alleen maar in de belijdenis, buigen voor Gods woord, dat er nog uitverkoren onder zitten. Die zitten eronder. En die zijn ook mede daarin verknoeid. Al zijn ze er dan niet mee eens en zo, maar ze hebben ook geen recht in zich meer in de leer der zaligheid. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Opent, wat zegt die zondaar dan? Heus hoor, je moet nou echt niet denken dat die vader in zijn gezin, dat hij zit te zeggen, ach heer, als hij nou voor eentje de deur eens een keer open zou willen doen. Nee, nee. Daar heb ik nou weer, hè. Omdat die kennis heeft aan de uitgestorte liefde Gods in het hart, zegt hij, ach heer, u zegt of die opent en niemand sluit. Trek ze allemaal naar binnen, heren. Trek ze allemaal naar binnen. Want dat is een hartelijke begeerte. En daar hoopt hij op ook. Echt waar, hoor. Dat is geen hersenschim als een zondaar zegt, ja, ik heb nog moed. Niet om mijn kinderen dat ze anders of beter zijn. Ze zijn misschien nog een tikje slechter. Daar heb ik geen moed op. Maar als hij een deurtje ziet, geopend in het eeuwige welbehagen God te zeggen, dan heb ik nog moed. Al zal ik al lang verteerd zijn in het graf, en mijn kindersleven nog, al kan ik het niet meer bekijken, maar ik ga nog niet wanhopende van deze wereld af, want ik heb een oog gekregen op het welbehagen God die opent en niemand sluit. Sterk, maar zo is het. Het heeft helemaal niets te maken met menselijke verwachting en vlees en bloed en al die dingen meer. Maar het heeft te maken met Gods eeuwige ontferming. Die daar een oog voor krijgt. Die zegt, wie kwam er ooit te snoot en te goddeloos? Wie was er ooit te diep? Die als het welbehagen Gods kwam niet gereinigd werd van alle zonden om het bloed van Christus? Kijk, dat is het grote geheim. Dan hoef je niet te murmelen. Ja mensen, dat moet je nou goed begrijpen. Dan moeten we niet leidelijk onder worden hoor. Want de Heere doet het wel. Maar kijk eens, de Heere doet het door middel van ons. Die exegese, die commentaren heb je dan helemaal niet meer nodig. Zeggen, ja man, schijnt dat. Dat hoef je er nou niet zo per se bij te zeggen. Want je bedoelt het verkeerd. Al zeg ik misschien nog goed, je bedoelt het toch verkeerd. Want je bent alweer doodsbang dat je zegt, stel je voor dat de mensen, dat ze niet zo dit en niet zo dat. En dan krijg je de toespraken, de degelijkste tot de lichtste toe, met het appel op de mens. En niet uit het welbaar, ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Waar komt nou de geopende deur vandaan? In de eerste plaats, ik heb er al reeds iets van gezegd, uit het welbehagen Gods. Het welbehagen was een geopende deur. Hebben die mensen dan maar onmiddellijk oog gehad voor het eeuwig welbehagen Gods? Nou ja, misschien niet zo formalistisch als wij, dat niet. Maar hier hebben ze wel kennis aan, dat het verwonderingwekkend voor ze geweest is, dat God hun uit de grond opraapte door ze het evangelie te verkondigen en bekend te maken. Dat is de Gods welbehagen. Je moet natuurlijk niet denken, dat heb je ook wel, dan denkt men als men aan het welbehagen God denkt, dan denkt men alleen, ik heb een stem gehoord en die heeft gezegd, Jan of Piet of Kees, je bent er eentje van. Nee. Het welbehagen Gods is dat hij aan een arme, vervloekte zondaar de weg der zaligheid verkondigt, de dierbare evangelie. Die deur van de evangelie, die is geopend uit het welbehagen Gods. En dat is het merg eigenlijk van het waarachtig geloof. Daar hoef ik geen 100 keer welbehagen voor te zeggen hoor. Dat niet. Maar, of daar hoef je ook geen betoog over te houden. Hè, maar dat is het leven. Ik bedoel dit. De zondaar leert proefondervindelijk dat hij zegt, Heere, dat is alleen de vrije gunst die eeuwig u beweegt. Want ik vraag niet naar u, en ik zoek u niet, en ik kende u niet. Waar moet u anders terechtkomen? Dat u terechtkomt bij God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zou, die ook in zijn hart schijnt. Kijk, als je trouwbare Gods meent als een leerstuk een bepaalde plaats in de prediking te moeten geven, dan zeg ik wel eens ook, dan vind ik het echt aan. Begrijp je? Want de een zegt moet middenin en de ander zegt achteraan en vieren die slapen de vuist aan je neemt voorop. Voorop. Dan zeg ik, ja, maar wat heeft dat nou voor zin om dat te zeggen? Voorop, achterop of middenin. Het gaat erom of wij personeel ook in de prediking mogen opkomen uit Gods vrije gunst en genade. Tegen zo'n man hoef je niet te zeggen, ik heb hier helemaal geen verkiezing horen zeggen vanmorgen dit of dat. Dan nee. Want dat kan ook nog een dooie boel zijn. Dat men duizendmalen in de leven en in een paar jaar tijd over het vrije en het vrije van dat eeuwige welbare en het vrije dit. Maar als je de prediking hoort, dan zeg ik, lijkt Mozes wel een eigen persoon. Hoewel die man was een eeuwige list. Maar ik bedoel, zoals men dat zinnebeeldig pracht uit te drukken, werk en nog eens werk. En heeft men het intussen over het vrije. Ja, daar voel je ook aan, dat je zegt, dat is ook akelig. Akelig, dan kun je beter iemand hebben die het niet te pas en te onpas erbij sleept. Maar die op mag komen voor zichzelf in de prediking van het woord. Heren, het is uw welbehagen. O, betoon het ook in ons midden, uw vrije gunst. Daarom wordt alleen die dat welbehagen gods van die deur, die in zijn welbehagen geopend is. Dat kan ook alleen maar een prediker van Christus zijn. Het andere lijkt er wel op, maar het is de Christus niet. Dat is niet de Christus van het welbehagen gods. Maar als een aardige man die met uitgebreide armen staat te wachten totdat wij eindelijk eens een keer komen. En die zegt, je mag het doen. Je hoeft het niet te doen, je mag in mij geloven. Je mag tot mij komen. Mag. Dat is nou de genade. Je mag. Ben je onbekeerd? Je mag tot mij komen. Dan zei je toch, mensen, schijnt toch uit. Traag nog, kan nog wel. Het heeft nergens wat mee te maken. En dat komt omdat men Gods welbehagen niet verstaat. En als men het alleen leerstellig verstaat, kan men ook Christus niet prediken. Goed. Wat doet men dan als je leerstellige predikers hebt van het welbehagen Gods? Dan merk je in de prediking dat Christus er als het ware bijgesleept moet worden. Maar ze zitten er niet in. Ze hebben niet gezegd voor de preekstoel, dierbare koning Jezus, help u alsjeblieft. Het is des vaders welbehagen dat uw evangelie alle creaturen gepredikt wordt. En dat merk je. Dan kun je nog wel zeggen, wat kun je er nou tegenin brengen? Misschien wel niks. Misschien wel niks hoor. Nee, want de dood staat van de mens die wordt fel beleden. Fel beleden. De mens is niet voor 70, heb ik wel eens een horen roepen, of voor 95% mensen, maar voor 100% is die dood. Ja, dat is volkomen waar. En dan zeggen we, jongen, het was weer raak vanmorgen. Ja, maar raak, ik zeg ook wel eens misschien net mis. Net mis. Want daar loopt het niet over. Want het is de grote vraag voor die dat werkelijk waarachtig gelooft. Als hij dat geloven zou, die misschien niet zo verschrikkelijk uithalen en tekeer gaan tegen die dooie mens allemaal. Want dan zou hij gelijk erbij bedenken, het helpt toch niet al, zeg ik bij, dat hij voor 100% dood bent. Zou hij misschien erbij denken, dan zeg ik, laat maar een beetje kalm aan doen, want het is toch allemaal niks. Dat begrijp je. Maar het is heel makkelijk gezegd, voor 100% zijn jullie dood. Dat zie ik wel, ik. Want ik leef. Maar zo is het niet. Kijk, dan kom ik de dorrigheid en de dodigheid hier tegen. Weet je wat dat voor mensen kweekt, die heb ik ook ontmoet in het leven. Er zijn zielen die God vrezen, eerlijk waar. En door dat onderwijs zijn ze zo verknoeid dat ze 80 jaar zijn. Ze zeggen, als dat wonder nou eens gebeuren mocht. Dat wonder, die zitten naar het wonder uit te kijken. Als hij dan zegt, welk wonder, dat ik nog eens bekeerd zou mogen worden. Nou eens wist dat ik een uitverkoren was. Ja, 5 minuten daarna zitten ze weer in veel pot te smullen en dan zitten ze tranen met tuiten te halen soms. Ja, echt. En dat bedoel ik nou niet in de spottende zin, maar ik bedoel de vrucht des levens deelachtig. En de dominee heeft ze zo beperkt in de arbeid, dat als ze 80 jaar zijn, is nog die stad dichterbij gekomen, ze is naar het wonder uit te kijken. Omdat de dominee nooit het wonder Gods heeft verklaard wat gebeurd is op Golgotha na Gods welbehagen. Dus die zielen hebben daar nooit verwonderd over kunnen wezen, middelijk ook. Gelukkig dat er een eeuwigheid van verwondering tegenover staat, maar ik kan er meelijden mee hebben. En als ze dan gestorven zijn, dan kan de dominee ze niet plekken. Dan kan hij ze niet plekken. Laat hem maar laten liggen. Want er is nou niet direct uit te voorschijn gekomen, begrijpt u? Daar is dan het einde. En dan blijft hij met dat alles te degelijke man, want je kan goed merken, iedereen gaat daar maar niet zomaar naar de hemel. Ik heb vermaak nog, heb ik er aan teruggebracht. Echt met geestelijk vermaak. Dat ik dacht van de week, dat zakt wel weer af, maar dat doet er niet toe. Je kan de blijdschap er wel eens een ogenblik van voelen. Dat ik dacht, heren, wat. Ik kon de gezichten en de harten gewoon voor me zien dat we zonder avondmaal hadden, dat er 30 mensen aan avondmaal waren. Ik dacht, ze zitten vast te rekenen. Die club, hoeveel beleidende leden heb je daar nou eigenlijk? 40. 40. En 30 en een poosje geleden waren het er nog maar 15. Dan hoor ik ze praten. En met vermaak ook, en dan zat ik in mijn eigen zat de krant te grinniken en te lachen. Ik dacht, ja, dat gun ik ze nou. Dat gun ik ze nou, die schrik. En misschien hebben ze nog wel, ik heb er eens van één gehoord, die was hier een keer geweest, toen was het avondmaal. Die had het zomaar uitgebruld thuis. Uitgebruld. Van ellende. Dan zeg ik toch, oh, dat is nou zondaar, wat zijn vermaak hoor. Dat mag hij graag zien, dat hij zegt, heren, laat ze met haar hersens tegen de muur oplopen, al die vijanden, van genade. Maar kijk, men verstaat niet dat dat nou ten nauwste in verband zat met het welbehagen God, en nou vind ik dat, en dat smakt me wel eens, dat smakt me echt wel eens. Men kan het niet, maar dan tracht men de prediking verdacht te maken, alsof de prediking niet opkomt uit het welbehagen Gods, maar van Arminius, waar de zondaar een afschuwelijke hekel aan heeft. En dat is het gemene. Dan krijg je al die uitdrukkingen, je denkt weer aan mijn grootvader, die had al geweldig veel avondgangers en dan was ze zo vijandig, in de gereformeerde gemeente wel te verstaan, tragisch, dat ze zeiden, het lijkt het pleger des heils wel bij die vent. Het leger dus heilt wel. En de man heeft hetzelfde wel eens benauwd mee gehad, dat hij zei, ja. Tjonge jongen, het was wel een grote kerk om de boezemzingel. Maar 7, 8 tafels, het is toch, ja. Ja, hij dacht, ja, zat er maar eens een waarheid. Vriend, hoe zijt gij hierin gekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Zou het nog eens, toch nog eens extra. En ja, dat had er alles was voor elkaar. En hij komt in de consistorie en hij zegt, als hij gaf een briefje, en hij zat van binnen niet lekker, hij werd geslagen als een hond van binnen. Maar hij wou het niet opgeven, hij wou het daar toch over trekken. En toen tenslotte, toen kon ik niet langer harder, het gebed was gedaan, toen zegt hij nou ja, geef dat briefje maar hier, geef maar op Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En lees maar Rut 1. En hij preekt over uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. En het allerakeligste naaste. Wat iets door die lieve geest beroerd en ontdekt was. Dat raakte die op de goot en er waren er nog meer als anders. Zie je? Kijk, en voel je nou de vijandschap? Men wilde niet aan dat dat nou de vrucht is van het welbehagen Gods. Dat. En dat andere is de vrucht aan het gemis van personele kennis aan het welbehagen God en aan Christus. Het gemis daarvan. En in de praktijk willen ze het omdraaien. Nou, dan zeg ik wel eens, we zijn bevoorrecht, ik heb het ook niet altijd, maar ik ben bevoorrecht als je er alleen maar een beetje om glimlachen kan en als je kan zeggen, laat alles maar praten. Maar alles maar praten, want je weet niet of de Heere uit de synagoge des Satans enige zou willen bekeren. Hè, die nog aan het schelden en morren zijn. En die misschien over een jaar of over 2 jaar blij zijn dat ze er ook bij mogen zijn en zitten. Dat zou ook nog kunnen. Want dat houdt het welbehagen Gods in. Ja, het is nou altijd moeilijk te geloven, omdat de zon daar is soms in sommige opzichten hard. Dan zegt hij, voor die vent, dat kan niet meer. Als je het toch zo gedaan hebt, ja. En toch, als hij er een oog voor krijgt, dan zegt hij, ja, trouwens, dit zou toch kunnen, ja. Zou kunnen. Zou kunnen als God het wil. Staat hij dan zelf zo hoog? Nee, maar er is maar één ding waar een zondaar slecht tegen kan, en dat is bij de verachting van de genade en de vrije gunst Gods. En al die vergiftige pijlen die daarop worden afgevuurd, daar kan hij slecht tegen. Het is een afschuwelijke hekel aan. Maar nu is er een deur geopend in het welbehagen Gods als de enige grond der zaligheid. En daarom, ik weet uw werken. Er hoeft helemaal niks meer genoemd te worden. Heer Jezus hoeft niet bijzonderlijk te gaan zeggen van dat je de armen verdragen en dat je dit en dat je dat. Nee, de Heer wil zeggen, jullie zijn een open boek voor mij. Armen, kleine, zwakke in jezelf. Hè. Je bent een open boek voor mij. En dat moet hun toch wel als een wonder in de oren geklonken, als een droom. Ik heb u een geopende deur gegeven. Ja. Personeel mochten ze dat beamen en zeggen, ja, heren, uit uw welbehagen is ons de deur Christus ontsloten. De deur des evangelies in uw belofte en toezeggingen hebt gij open gedaan uit uw welbehagen. Dat wel. Maar als je het verder zou bekijken, een deur naar de harten, en dan bedoel ik zo wat er omheen zwiert, dan zou je zeggen, nee. Nee, wat dat betreft lijkt het er niet veel op. En toch een deur. Maar we gaan naar huis. Zo de Heere wil, gaan we nog een keer bij leven en welzijn vervolgen met elkander. Maar laat ik u alleen dit nog mogen zeggen. Uit het welbehagen Gods alleen is het dat Christus de deur ontsloten wordt. Dat de evangelie der zaligheid ontsloten wordt. En dat geeft aan de ene kant, snijdt het af. En aan de andere kant geeft dat ook alleen maar de ruimte. Zeg. Want dan moet je eens indenken. Als dat nou niet zo was. En ik moest vanavond of zondag. En de ene keer hebben mensen soms helemaal geen lust en behoefte in. Gisteren dacht ik. Gisteravond zei ik tegen mevrouw. Ik ben blij dat morgen weer dinsdag is. En vanmiddag zei ik. Hè, ik heb helemaal geen lust om naar de kerk te gaan. Het is toch droevig eigenlijk. Maar goed. Neem nou eens het algemeen dat je zegt, als je nou moet je het evangelie prediken, het woord. Waar rust dat nou op? Als je nou zelf moet praten, preken, bekeren, zaaien, vruchten, maaien, noem maar op. Ja, dan heb je een kwaad passie, want dan kun je eigenlijk wel zand in de ogen strooien en zeggen, ik geloof toch wel dit en dat, maar ja, er komt niks van terecht. Er komt niets van terecht. Maar nu, als je nou eens een ogenblik gelooft dat God in zijn welbehagen die deur geopend heeft, voel je dan ineens dat dan de zaken verandert, want dan zeg je, mensen, wees nou voorzichtig. Wees nou voorzichtig, hoor. Want dan zit je niet in de een of andere kroeg of in de een of andere kerk, dat heeft er niks mee te maken, maar nou zit je onder verkondiging van het welbehagen Gods. Welbehagen Gods is dan reeds tot je gekomen in Christus, want zo wil hij met geen volk handelen. Dan zou je ook zeggen, nou, als we daar dan een hoop voor hebben, dan is het ook te hopen, dat ik ook werkelijk hoop en geloof, dat de Heere, wij zijn Philadelphia en dat op zich niet verstaan, maar goed, maar het geldt voor alle gemeenten en voor alle tijden, heb ik van begin af aan het geloof en de hoop gehad, al was ik in mijn eigen wel eens wanhoop, geloof gehad. Niet betrekkelijk op een zichtbare uitbreiding, maar dat de Heere onder ons zou willen wonen en werken. In ouderen en jongeren. En dan kan de mens willen zeggen, ja, wat hoor ik er nou van? Dat weet ik. Ik weet dat het niet gaat met trompetgeschal, heb je het gehoord, er is er weer een bekeerd. Maar ik weet ook dat er velen aan de haak zitten die er niet meer af kunnen komen. En wat ze ook doen, en wat ze ook zullen proberen, maar ze zijn door het eeuwige koord ingesloten. En dan denk ik, heren, het is toch niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. En dan zeg ik weer, heren, ik denk wel eens dit of dat, maar ik weet er niet van. Ik weet er niet van wat er in het verborgene gebeurt. In de harten van jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Dat weet ik niet. Maar dan mag ik het in vertrouwen overgeven. U sluit, maar ook u opent. U opent alleen in uw welbehagen. U opent alleen in uw welbehagen. En dan gaan we eigenlijk weer verder. Dan mogen we verder gaan en daarin ervaren. Gij zult mijn kruis eindigen, Heer. Want goedertier zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij. O Heere, genadig. Amen.